Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Lorenzo Cipollini, we gaan aan de bak. We gaan een podcast samen maken. Ik vind het leuk om hier te zijn, allereerst.
Nou, leuk. Dankjewel voor het komen.
Ja. En ik ben überhaupt even benieuwd als eerste vraag. Hoe voel je je na een week bouwbeurs?
Na een week bouwbeurs? Ja, ik had wel even een weekend nodig om bij te komen.
Ik geloof het graag, ja. Want het is 5 dagen lang, hè? Maandag tot en met vrijdag.
Ja, het is wel aanpoten, inderdaad.
Gekkenhuis.
Ja, maar wel overweldigend eigenlijk van de leuke reacties.
Mooi.
Dus je zit helemaal in de bouwbeursbubbel. En dan denk ik, ja, het is gewoon, je komt thuis, je gaat naar bed toe, je wordt 's morgens wakker, je gaat weer naar Utrecht en zo 5 dagen achter elkaar. En ja, we hebben het vrijdag met het team hebben het leuk afgesloten, even hapje eten. En en dan zaterdag in één keer is de bouwbeurs weg.
En
ja,
stil.
Dan is het stil inderdaad. Ja. Dus dat was even schakelen. Maar ja, zo over nieuwe inzichten, inspirerende gesprekken met partners, met bestaande klanten, nieuwe klanten. Ja, dat het was even ventileren weer van het weekend. Dus,
mooi.
Ja.
Leuk om hier te zijn, Lorenzo. We gaan het ook hebben over jouzelf. Jouw achternaam klinkt natuurlijk wel super Italiaans, net zoals die van mij.
Dat klopt inderdaad, ja.
Daar eens even kort over beginnen. Ja. Hoe komt jouw achternaam in Nederland terecht?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, mijn opa is Italiaans.
Zuppelli.
Zuppelli, ja. Dus
dat was de eerste Italiaan die naar Nederland kwam?
Nou, dat niet volgens mij.
Of in ieder geval de eerste Zuppelli.
De eerste Cipollini, dat wel inderdaad. Ja, ja,
dat is heel
klopt.
Kort.
Ja, dus ik kom uit Den Haag. Zal je waarschijnlijk ook wel horen.
Ja.
En hier zo in de omgeving kom je wel eens af en toe...
Een Cipollini tegen.
Een Cipollini tegen, inderdaad. Ja, dus heb jij dat vaak?
Af en toe kom ik de naam Trevino tegen. Maar dat zijn dan allemaal natuurlijk familie. Ja. De ene zit in tomaten en de ander doet weer iets anders. Ja, dus precies. Het is allemaal... Maar het is wel grappig. Het moet familie zijn. Het kan niet anders als het een Trevino is.
Ja, leuk.
Maar we zijn langzaam Nederland aan het veroveren. Alleen maar zonen maken. Dan,
precies. Ja, dat is mooi. Hoeveel heb jij daar?
Nee, ik heb één zoon en één dochter.
Dat
is hartstikke mooi. Ja. Maar mooi. Dus, ben je er trots op om ook een Italiaanse achternaam te hebben? Of verwatert het vrij snel ook bij jou?
Het grappige is, vroeger vond ik ook Lorenzo Cipollini, dat ik echt dacht van ja, ik vond het geen leuke naam. Weet je, dat je dan denk ik bij jezelf, ik had liever anders geheten. Omdat het is toch een andere naam, weet je. En dan vragen ze, Cipollini, hoe komt het er vandaan?
Altijd, hè?
Naarmate die ouder wordt, denk ik, ik vind het eigenlijk wel, dan ben ik er toch wel trots op. Dat ik dan denk van, ja, toch wel leuk dat je niet een standaard Nederlandse achternaam
Frank Jansen.
Frank Jansen, inderdaad. Ja. Dus voor alle Frank Jansen die luisteren, bij deze.
Ja, precies. Hey, maar vertel, ondernemerschap, hoe ben jij begonnen als ondernemer?
Ja. Dat gaat alweer een tijd terug. Ik ben vroeger met mijn compagnon Steven van Jolen, heb je natuurlijk ook contact mee gehad.
Ja.
Dat gaat eigenlijk echt al helemaal terug naar mijn hbo-tijd. Nou, ik denk een jaar of, 14 jaar geleden. Toen heb ik eerst een evenementenbureau gehad. Deden we dance events organiseren, strandfeesten, Portugal. Echt een beetje zo'n soort jongensdroom.
En, super lachen.
Heel leuk, ja. En Stefan die had een designbureau. Dus die maakte alle flyers, het artwork, de websites. En daar kenden we elkaar eigenlijk al van. En toen succesvolle evenementen gehad. Ook wat minder succesvol. Ja, en dan op een gegeven moment maak je toch een keuze. Denk je, welke kant gaan we het op? Toen heb ik wel het evenementenbureau heb ik verkocht.
Ja.
We zijn toen ook nog zijn in Portugal zijn we geweest. Echt financieel echt een behoorlijke flater gemaakt, om het zo maar te zeggen. Echt helemaal uitzet, 25.000 euro. Alles zat erin. Denk, we gaan het maken daar.
Gebeurde niks?
Nee, gebeurde niet heel veel. Dus daar heb ik mijn eerste dure ondernemerslessen gehad. En ik had toen al mijn vriendin. Zou het eigenlijk net uit huis gaan. Dus het was echt wel zo'n risicootje van... Dus dat moest nog eventjes op de lange baan.
Ja.
Toen voor een vaste baan gekozen. Terug naar school gegaan, want het was eigenlijk al een vrij jonge stadium dat we dat avontuur aangingen.
Gaaf, toen,
ja, ja, super. Ja, ja. Hartstikke gaaf.
Daar leer je toch wel eens veel van.
Ja, enorm. Ja, zeker. Ja. Ja, dus dat, de contracten die ik destijds heb gesloten, Dat zal er maar nooit nog een keer overkomen.
Wat is je belangrijkste les uit die tijd?
Ja, dat je echt marktonderzoek. En eigenlijk op het verhaal wat ik nu achter wilde vertellen, kom je weer echt op dat stukje onderzoek. Dus dat je echt gewoon dat het van het belang is van oké, maar wie is je doelgroep en hoe sluit je daarop aan? Ja. Want wij daarna kwam eigenlijk mijn volgende ondernemersidee. Ik werkte toen bij Groupon. En dat is die kortingsbonnetjes. Ja? Was ik accountmanager, regio Den Haag, Rotterdam. En verkoop je die kortingsbonnen. En wij hielden als in de sales, haalden wij onze leads altijd van een Tweetwell en wat heb je nog meer, een Eens. En toen had mijn vader zat in de bouw. Dus ik maakte altijd wel met alles wat ik had, soort van, omdat het bouw dichtbij was, het haakje naar de bouw toe. En toen kwamen we erachter inderdaad van, hey, denk je, ja, zo'n TripAdvisor van de bouw, dat je overal van die busjes ziet staan en dat je denkt, dat was daar nog niet echt.
Oké, ja.
En met Stefan een beetje brainstormen en een beetje de jongens dromen, dat we altijd droomden van een grote organisatie en iets tofs bouwen. En toen kwamen we eigenlijk al op Woup. En wat we hadden het idee al, dat we dachten, nou, de TripAdvisor van de bouw, toen dachten we, hoe noemen we dat nou? Toen had je destijds had je natuurlijk de Knapbank. Bank omgedraaid.
Precies. Dus jij dacht,
dat doen we met de bouw. En toen kwamen we een dag later erachter dat als je bouw opdraait, krijg je WU op.
En dat klonk dus niet. Toen heb je de bouw.
Ja, dus de bouw is vanuit een foutje ontstaan. En nu nog steeds heet het bouw. En toen hebben we een half jaar lang. Ik zat natuurlijk een beetje. Ja, je kwam net van school af, dus heel theoretisch met plannen maken en heel, op een gegeven moment een soort financieel.
Wat voor school heb je gedaan dan?
Small Business and Retail Management. Dus okay. Ondernemende opleiding inderdaad. Ja. Dus daar komt de BBB's met analytisch denken, plannen maken. Ja. Nou, wij het plan maken dat je denkt, nou, zo'n boekwerk en dit moet het worden. Hè? Hoe groter het plan, hoe beter. Dat dacht je destijds. En toen kwamen we bij zo'n soort start-up accelerator en die zei van, nou, laten we dat plan maar eens gaan valideren. Dus laten we eens gewoon heel simpel beginnen met 10 interviews. Gaan we naar jullie potentiële klant toe.
Gewoon mensen bellen.
Ja, langs gaan. Ja. Nou, toen kwamen we dus achter dat platform wat we in gedachten hadden. Dat aan de klantzijde moest de aannemer betalen voor zichtbaarheid. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen zin hadden in de zichtbaarheid. Dus toen kwamen we na half jaar.
Een paar gesprekken was het al duidelijk.
Een paar gesprekken komt heel dat ondernemersplan van een half jaar. Kom zo de prullenbak in inderdaad. Ja.
Maar dus wat is Woup dan wel? Wat ben je uiteindelijk gaan doen dan?
Ja, uit die gesprekken kwam toen ook naar voren. En toen we soort van vielen alle puzzelstukjes eigenlijk op de plek. Was dat de TripAdvisor van de bouw, dat werd hem niet, dat zagen ze niet zitten. Maar er kwam gelijk faalkosten, communicatie. Die kwamen wel als pijnpunten. Dus je stelt natuurlijk een aantal open vragen ook in zo'n interview. En dat kwam gelijk naar voren. En ik zelf,
kwam een aantal keer kwam dat ook terug waarschijnlijk.
Ieder gesprek. Ja. Ieder gesprek. Allemaal, gewoon, ja. Communicatie was eigenlijk een van de grootste uitdagingen. Hè. Mensen, handjes tekort. En daarna kwam eigenlijk gelijk communicatie. Ja. En ik was zelf ook altijd werkvoorbereider bij het bedrijf van mijn vader geweest. Was even tussentijds was dat nog. Want uiteindelijk was mijn zeentje kwijt, dus ik moest natuurlijk weer geld.
Dat moest ergens gewerkt worden.
Moest ergens weer gewerkt worden om voor het huis. En die fase op een gegeven moment voorbij. Maar wel met al die ervaringen die ik die ik had ervaren. En toen ook eigenlijk parallel aan dat plan wat we aan het maken waren, was ik dus in dat werkvoorbereide planner bij het bedrijf van mijn vader.
Dus daar maakte je het eigenlijk op de werkvloer al mee?
Waar je
tegenaan liep?
Ja, sterker nog, ik liep echt bijna tegen een burn-out aan ook daar. Dat op een gegeven moment, serieus. Dat op een gegeven moment het werk me echt zo hoog zat, dat ik op een gegeven moment thuis op de bank zat, kon het maar niet loslaten. Dat ik denk van, ja, dit gaat echt niet goed. Dat ik gewoon merkte dat, je verliest gewoon het grip van de dag. Je neemt alles maar weer mee naar huis toe.
Heb je het hier met je vader dan ook over gehad?
Ja,
wat gebeurt er nou binnen jou of ons bedrijf?
Klopt. Zeker. Nou, en daar merk je dus ook. En dat is dus helemaal mooi als je dan eigenlijk weer kijkt van waar staan we nu. Dat denk ik heel veel bouwers, heel veel aannemers. Vader heeft dan om een beetje context te schetsen een gevelrenovatiebedrijf. Man of 15 vast in dienst, 10 onderaannemers in een flexibele schil. Dus gewoon echt een traditioneel MKB-bedrijf.
Ja, mooi.
Een familiebedrijf, zeker heel mooi. Ja. Maar vaak echt vanuit de praktijk. Dus time management.
Niet lullen, cursus, maar poetsen.
Niet lullen, maar poetsen inderdaad. Ja. Kijk, uiteindelijk als je natuurlijk helemaal gaat graven, dan heeft het ook wel te maken natuurlijk met mezelf. Is het niet alleen maar de omgeving waar je in zit. Hè, maar uiteindelijk zit in mij een stukje perfectionisme. Je wilt alles maar goed doen. Dus dan probeer het maar goed te doen. En dan merk je eigenlijk ook als je dan helemaal weer terug gaat kijken, bijvoorbeeld naar school. Je wordt klaargestoomd voor bedrijfsleven. Maar niemand die jou leert hoe je takenlijst moet bijhouden. Dus of überhaupt een takenlijst. Nee. Een stukje agendabeheer. Dat soort zaken. Ja, en eigenlijk merk je dus dat hele, dat simpele, dat praktische. Ja, dat wat je eigenlijk op school niet meekrijgt. Maar ja, in vele bedrijven in de aannemerij ja, leer je dat ook niet. Moet je...
Nou, dan leer je eigenlijk op de harde manier. Leer je het.
Klopt.
Eigenlijk ja. Pas als het misgaat.
Dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk ook onze missie. Onze missie is echt meer rust in je werk. Dus dat wat ik heb ervaren, hopelijk gebeurt bij vele projectleiders, werkvoorbereiders, zal het nooit zo ver komen. Maar in ieder geval gewoon dat stukje, dat als je toch thuis komt, dat je, ik bedoel, uiteindelijk zijn we ook allemaal vader of mama of wie dan ook, op met welke pet je thuis komt.
Zeker.
Dat je dat werk gewoon los kan laten en dat je ook gewoon echt aanwezig thuis kan zijn. En niet dat alles maar in je hoofd van werk maar doorgaat en dat je denkt, oh ja, ik moet niet vergeten dat ik dit doe. Of nou, als je vaak dat soort momentjes hebt, dan zeggen we eigenlijk van, er is meer structuur in je werk mogelijk.
Dus als ik het even heel kort herhaal, het is een communicatieplatform. Ja. En jullie zeggen ook, je bent ervoor om meer rust op het werk Klopt. Te creëren. Dat vind ik een hele mooie zin, meer rust op je werk. Hoe komen die twee dan bij elkaar? Wat is het dan precies wat WAUP is?
Ja, ja. Nou, als je echt
hoe moet ik het wat voorstellen? Ja, want ik ga op de bouwplaats en dan? Klopt. Heb ik een app of heb ik, ja. Wat heb ik?
Ja, nou, ja, we hebben dus een desktopversie op computer en een mobiele appversie. Want ja, uiteindelijk is het toch vaak de communicatie tussen de mensen op kantoor naar de bouwplaats toe.
Ja.
Dus ja, je hebt een aantal users, die zitten natuurlijk vaak continu achter de computer. En je hebt ook projectleiders, een beetje 50-50. Dus die schieten natuurlijk van binnen naar buiten toe. En de basis is dus echt communicatie. Dus als je inderdaad kijkt, gewoon, we zijn natuurlijk allemaal gewend om even snel een appje te sturen, zoals een WhatsApp.
Ja.
Maar eigenlijk zie je dat de traditionele communicatiemiddelen, dus als we even teruggaan naar de stukje geschiedenis, vroeger had je de fax, toen kwam e-mail, sms, WhatsApp.
Ja.
Nou ja, die laatste drie middelen die zijn eigenlijk nog steeds. Dus er zijn steeds meer middelen bijgekomen. Maar die zijn natuurlijk niet ontworpen voor echt effectieve projectcommunicatie. Dus
nee, zeker niet. Je wordt knettergek als je natuurlijk alles gebruikt.
Precies, ja. En helemaal als je op een gegeven moment, dat was bij mij als werkvoorbereider, als jij op een gegeven moment na 20 projecten tegelijkertijd draait, allemaal verschillende brokjes van informatie ergens. En ja, ik had gewoon een hele slechte time management, waardoor ik dus alles in mijn hoofd zat. Ja, dan neem je dat allemaal mee naar huis. En dan is het
op een gegeven moment gaat niet meer.
Dat gaat niet meer. Nee. Op een gegeven moment. Dus ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, als je kijkt naar, het is best wel een trend. Volgens mij, als je kijkt naar RIVM-cijfers, dat iets van 20-30% mensen tegenwoordig heeft gewoon, overkoepelend in Nederland, heeft burn-out verschijnselen.
Ja.
Ja, ik denk dat echt een heel groot onderdeel ervan is echt een verkeerde time management. Dus dat ze de hoeveelheid werk die er is. En als we dan ook weer eens gaan inzoomen in de bouw, handjes tekort. Hè? Ik bedoel,
ja, het wordt alleen maar erger.
Het wordt alleen maar erger, inderdaad. Ja,
dus de druk wordt eigenlijk alleen maar hoger voor de mensen die daar aan het werk zijn.
Ja, klopt. Ja. Dus ja, de vraag is inderdaad van hoe ga je met die hoeveelheid werk die er is, hoe ga je daarmee om? Ja, daar zijn we eigenlijk ingesprongen. Dus om terug te komen op je vraag van daarnet.
Ja.
De basis is chat. Dus dat je verschillende chatkanalen kan opbouwen. Dus dat begint eerst intern met kantoor. En vervolgens bouw je het eigenlijk op naar buiten toe. Dus je kan je opdrachtgevers aan toevoegen. Je verschillende onderaannemers. Hangt een beetje af van hoe groot je project is. Als het wat complexer is, heb je soms echt wel 15 tot 20 verschillende chatkanalen.
Ja.
Maar los van chat kan je dus ook per chat, kan je er ook heel makkelijk je takenlijsten in zetten. Dus ja, bijvoorbeeld als je een bouwvergadering hebt gehad en er komt zo'n notulenlijst, er komt eruit een actiepuntenlijst. Normaal gesproken wordt die of via een DMS wordt die weer uitgestuurd of via de mail. En dan ben je eigenlijk als projectleider ben je heel je grip en controle kwijt. En nu kan je dus heel gestructureerd
taken toewijzen.
Kan je een deadline eraan koppelen. Hey, we hebben dit met elkaar afgesproken. Dus kom je ook op een andere uitdaging in de bouw. Afspraken nakomen.
Ja.
Dat is ook nog wel vaak een punt wat je hoort.
Zeker.
Het klinkt eigenlijk heel simpel. Maar soms heb je ook een simpele oplossing nodig voor een heel complex probleem. Want communicatie is gewoon vele problemen. Ja.
En de bouw is natuurlijk best complex. Want het zijn, wat je al zegt, het zijn natuurlijk heel veel verschillende schijven. Heel veel verschillende partijen die op één project aan het werk zijn. Zeker. Breng dat maar eens bij elkaar.
Ja, zeker.
Want hoe lang bestaan jullie nu als WAUP zijnde?
2018 zijn we echt begonnen. Toen stonden we inderdaad in de kinderschoenen. En even kijken, afgelopen
nu
april...
ruim 6 jaar verder.
Ja, 7 jaar inderdaad. Ja. Afgelopen april was de app echt 5 jaar live.
Gaaf hoor. Ja. En hoeveel mensen maken er nu gebruik van? Of hoeveel klanten?
Ja, we zitten nu op 1200 klanten, waarvan ongeveer 23.000 bouwprofessionals.
Niet normaal.
Ja. Ja. Ja.
Dat is wel echt veel.
Dat is wel heel veel, ja.
En is dat allemaal MKB of zijn dat ook ZZP'ers of grote bouwbedrijven?
Als je eigenlijk kijkt, voornamelijk de klanten, dat zijn eigenlijk vaak wat meer de MKB'ers. En als je dan ook kijkt naar onze users, dus een klein percentage, dus bijvoorbeeld geen betalende klant. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld de onderaannemers, de ZZP'ers, die gewoon gratis van het platform gebruiken. Dus als je dan weer even kijkt naar het verdienmodel, natuurlijk moet de schoorsteen natuurlijk ook roken. Maar dat we zo...
Nou, leg dat eens uit, het verdienmodel, Lorenzo.
Ja, daar wil wil ook niet te veel over uitweiden. Maar de basis is eigenlijk gewoon dat de bedrijven die van ons klant zijn, die hebben meer functionaliteiten, die betalen uit de voor. En als ze dan naar buiten toe willen gaan voor dat... de externe, voor hun voelt het een beetje eigenlijk een soort WhatsApp met taken. Zo moet je het zien. Maar ja. Daar zitten nog verder geen kosten aan verbonden.
Ja, dat is wel slim.
Ja.
Ja. Dus de grotere partijen die betalen en dan draalt het er helemaal in op zo'n heel project.
Ja, precies.
Want zo krijg je waarschijnlijk ook mensen mee. Want dat is vaak het probleem. Met allerlei nieuwe functies, zeker in die bouwwereld. Ja, we zijn niet echt digitaal. We zijn super conservatief.
Ja,
dus hoe krijg je dan mensen ook engaged als ze ook een platform gaan gebruiken?
Ja, precies. Nou, ik denk dat dat begint bij de basis dus. Dat, dat ze het gevoel hebben van als ze dus al over die drempel heen komen van hey, ik ga dat appje downloaden. Dat ze dan ook in een omgeving komen die heel intuïtief voelt. Dus wij zijn ook, wat ik zeg, wij zijn echt als communicatie app begonnen. Dus als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar de mooie ERP-systemen die je ook in het softwarelandschap in de bouw hebt. Ja, daar zitten vaak zoveel functionaliteiten op. Dat op een gegeven moment, als ze dan zoiets proberen naar buiten toe, dan werkt dat niet lekker.
Is te ingewikkeld.
Het is gewoon te ingewikkeld. Ja, dus bij ons is het gewoon, we gaan het wiel ook niet opnieuw uitvinden. Dus we zeggen eigenlijk van, het is eigenlijk gewoon een soort WhatsApp in een ander kleurtje. Ja. En met wat taken erbij. Maar daardoor hebben ze wel het gevoel, die bouwers, dat het gewoon...
super makkelijk te begrijpen.
Ja, heel makkelijk, ja.
Ja. Slim.
Ja.
Hey, even terug naar die bouwbeurs, want hoeveel man was je daar? Want ik zag wat dingen voorbij komen, ook via Instagram.
Ja, we stonden daar.
Het was echt niet normaal, of wel?
Ja, het verschilde een beetje per dag, maar zo rond de 10, 12 vrienden stonden we daar, ja.
wat noem je vrienden? Zijn dat collega's?
Ja, een van onze kernwaardes vrienden. Dus we stonden echt met ons vriendenteam.
Cool, zo zag het er ook wel uit. Ja. Het leek echt wel of jullie een feest aan het organiseren waren. Eigenlijk wat je in Portugal...
Inderdaad. Vanmorgen hebben we een evaluatie gehad. En daarin zeiden sommigen ook echt van... het was gewoon een feestje. Zo voelde het echt voor ons. Ja.
Leuk. Hoe voelt het voor jullie klanten? Hoe ervaren die het?
De bouwbeurs?
De bouwbeurs. Hoe hebben ze de bouwbeurs? Wat heb je daar ook allemaal deals getekend al? Letterlijk ook op de bouwbeurs?
Ging de gong weer af inderdaad.
Heb ik ook wel. Vertel het verhaal eens van de gong. Want waar komt die vandaan? Want die zie ik bij jullie ook altijd voorbij komen.
Ja, we hebben dus, daar komen we weer terug op die kernwaarden. We hebben met elkaar een manifest hebben getekend. Dus,
wie is met elkaar? Is dat jij en Stefan?
Nee,
of,
heel het bedrijf.
Dus iedereen.
In plaats dat we een personeelshandboek hebben, die hadden we geschreven. We waren 2 maanden bezig. Heel boekwerk met allemaal regeltjes. En toen Stefan en ik keken elkaar aan. En ook zo'n HR-adviseur hadden we erbij ingeschakeld. En toen keken we elkaar aan. Toen dachten we, luister, als wij naar een personeelshandboek moeten toe gaan, dan stop ik gewoon met mijn onderneming. Met zoveel regeltjes. En dat voelt zo niet passend.
Ja.
Dus toen hebben we dat weggegaan. Zeiden, het moet allemaal op 1-4 staan. Onze kernwaarden. Wat zijn onze kernwaarden? Wat is onze visie? Wat is onze missie? Wat zijn onze rituelen? Hoe gaan we met elkaar om? En een van onze rituelen is dus dat gongfeestje. Dus ook iedere ochtend vieren we met elkaar alle successen, groot en klein. Doen we boven. Hebben we zo'n gongfeestje. Stefan achter de piano. En dan beginnen we er gewoon de dag gewoon erg met goede energie. En dat...
Cool.
Hebben dus ook op de bouwbeurs gedaan. En je merkte iedere dag steeds meer partners deden mee. Zelf op een gegeven moment een partner die mee ging zingen. En op een gegeven moment op LinkedIn hebben we de filmpjes geplaatst. Allemaal reacties onder. Nou, jullie waren in 9:30 goed hoorbaar aan de achterkant. Ja.
Mooi.
Dus dat is gewoon onderdeel van ons DNA.
Mooi.
Ja.
Hoe heb je dat DNA? Hoe ben je erop gekomen om zo'n DNA te maken? Want je hebt eerst een businessplan weggegooid.
Ja.
Een heel HR-plan weggegooid.
Ja.
Maar dan moet je andere dingen uiteindelijk moeten er in de plaats voor komen. Waar heb je die vandaan gehaald? Heb je dat gewoon zelf?
Ja, ik denk goede vraag. Ik denk gewoon ondernemen op gevoel.
Ja.
Dus doen wat goed voelt. Dus op een gegeven moment, als je dan bijvoorbeeld eigenlijk kijkt van wat is dan de standaard? Heel veel bedrijven, als ze groeien, richting skill-up, ga je naar een personeelshandboek.
Ja.
Ja, dat voelt dan niet goed. Ja, en als het dan niet goed voelt, dan doen we het gewoon niet. Zelfs met je partners uitkiezen. Als een bepaalde partner niet goed voelt, dan gaan we dat ook gewoon niet doen.
Ja.
Zelfs met klanten eigenlijk ook. Daarom dus weer terug naar die kernwaarde vrienden. Al onze klanten zouden eigenlijk ook onze vrienden kunnen zijn.
Ja, mooi.
Ja. Ja, dus gewoon denk ondernemen vanuit gevoel. Leuk. Denk dat misschien een samenvatting is.
Nou, maar dat is wel een mooie, want jij zegt vrienden. Ik zie hier een aantal van die kubus ook staan.
Ja,
daar staan allemaal partners of daar logo's op van collega's, partners.
Ja,
partners. Hoe werk je samen met alle andere bedrijven?
Ja.
Of bedrijven die bezig zijn met digitalisering van die bouw?
Ja.
Werk je daarmee samen?
Ja, zeker. Ja. Nou ja, het verschilt een beetje natuurlijk per oplossing. Dus als we hier om ons heen kijken, zien we van een plangarant en een borger tot aan... ad controls of een ERP AFAS.
Ja.
Dus het verschilt natuurlijk wel per type software oplossing hoe die partnership dan eruit ziet. Maar als je het eigenlijk gewoon samenvat, is het één woord gewoon verbinden. Dus als je kijkt naar het hele grote software landschap en of het nou kwaliteitsmanagementcontrole is, een ERP-systeem, een documentenmanagementsysteem. Ja, je merkt gewoon dat er zoveel oplossingen zijn, maar in de basis is het gewoon met elkaar heel simpel communiceren. En de ene bouwer die doet dat in combinatie met, ad controls, in combinatie met AFAS. Ja, en de andere, een installateur, die zit misschien weer in Synthes en die krijgt van de hoofdaannemers weer van verschillende oplossingen dat ze de tickets gereed moeten melden. Dus je merkt daarin dat er eigenlijk een soort, ja, dat er gewoon in dat hele speelveld waarin, en nogmaals, ik vind het echt super inspirerend wat iedereen doet. Maar je mist een soort standaard daarin, waarin, en natuurlijk is dat met BIM, hè, want nu vergeet ik het BIM-verhaal.
Ja.
Ik merk natuurlijk dat met BIM worden ook geweldige dingen worden gerealiseerd. En is het bij, ik heb heel veel bouwers gesproken. Ik sprak over de toekomst en nu zei hij, ja, BIM is gewoon realiteit. We kunnen niet meer zonder, weet je. Die doen al jaren BIM.
Ja.
Maar toch merk je dan dat ze, oké, maar hoe neem je dan je onderaannemers daarin mee? En dan merk je dan toch dat, ja, in die communicatie, en dat is dan op een wat lager niveau. Ja, dan gaat het toch gewoon weer WhatsAppen en mailtjes en dat soort zaken. Dus
ja, dan is die communicatie gewoon, die blijft gewoon super belangrijk om dat op een goede manier te doen.
Ja.
Mooi.
Ja, zeker.
Hey, wat is jouw doel voor dit jaar? Want we zitten nog redelijk in het begin van het jaar.
Klopt, ja.
Vertel eens, kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, zeker. Nou ja, we zijn afgelopen jaar in de weg waarin wij Wouwpen zijn begonnen. Luister je heel goed naar klanten. En we zijn vanuit de communicatie altijd begonnen. Maar we zijn eigenlijk wel een beetje onze focus verloren loop de tijd. Dus wat we merkten was dat wat kleinere aannemersbedrijven op een gegeven moment ook weer behoefte hadden aan wat meer projectmanagementfuncties.
En ga je die weer bouwen?
Ga je die weer bouwen, logisch. Want ja, je wilt geld verdienen, attractie, ja. Je hebt ook investeerders. En uiteindelijk moet je natuurlijk groeien.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment ben je dan toch 4-5 jaar onderweg. En toen merkten we eigenlijk al 2 jaar geleden op de bouwbeurs. Dat was de eerste keer dat we op de bouwbeurs stonden. Dat wij begonnen eigenlijk, ik zeg altijd maar zo, je hebt 2 werelden. Voor mij heb je een beetje de verbouw- en renovatiewereld.
Ja.
En de nieuwbouwwereld.
Nieuwbouwwereld,
om het zo maar even te zeggen. Ja. Nou, mijn wereld was dan de renovatie-verbouw, want ja, daar kom ik vandaan.
Ja, daar zit je vader in.
Daar zit mijn vader in, inderdaad. Dus dat is voor mij een thuiswedstrijd.
Ja.
En dan kom je op zo'n 2 jaar geleden op de bouwbeurs 23. Merk je dan dat je met je oplossing in die markt staat. En raak je ook voor het eerst in gesprek echt met de wat grotere bouwers. Nou, dan presenteer je oplossing en dan krijg je op een gegeven moment te horen van zo, dit is voor ons ook van toepassing. Dus in één keer ging een hele wereld ging naar voor ons open.
Ja,
maar wij merkten dan qua product dat dan toch niet helemaal lekker aansloot bij, omdat het net dan te veel iets overlap zat, bijvoorbeeld met bepaalde ERP-systemen.
Die ze al hebben.
Dus hebben afgelopen zomer hebben we eigenlijk ons product hebben we eigenlijk een soort van op de schop gegooid. Zijn helemaal terug naar de basis gegaan. Echt waarvoor we oorspronkelijk zijn begonnen.
Communicatie.
En hebben gewoon gezegd of je nou een grote bouwer bent met een paar honderd man of een verbouwer met 10 mensen. De basis is gewoon communicatie. En aan de hand van jouw software, landschap, wat je al hebt, kan je dus in onze marktplaats kan je gewoon blokjes erop zetten. Dus als je zegt, hey, ik ben een verbouwer en bijvoorbeeld de planning van Kype. Nou, Kype is ons ook een partner. Dus als er een nieuwbouwer binnenkomt, moet je gewoon bij Kype zijn om te plannen.
Ja.
Maar ben jij een verbouwer, dan kan dus net die nieuwbouwplanning is misschien net even iets te groot. Dan kan je zeggen van nou, dan zet ik even een blokje planning erop. En dan kan zo'n verbouwer kan dan met Wouw plannen.
Ja.
Ja, dus op die manier hebben we eigenlijk een soort maatpakje hebben gemaakt voor iedereen. Waarbij de basis altijd communicatie is. Maar dan kan je in de marktplaats kan je dus inderdaad met of partners. Hè, dus een partner bijvoorbeeld een formulieren toeltje. Of inderdaad, net zoals wat ik zeg, plangarant. Die heeft dan WKB-formulieren.
Kun je gaan toepassen.
Voor verbouw. Want we merken ook als je kijkt naar wet kwaliteitsborging. Dat dan er zijn natuurlijk heel veel mooie kwaliteitssysteemoplossingen. Maar je merkt dan toch weer dat verbouw weer een beetje het achtergeschoven kindje is. Weet je?
Oh, echt? Was er niks voor
nee,
gemaakt?
Op Wouw na dan, zeg maar. De rest is natuurlijk vaak allemaal plattegrond-based. Met BIM kan je alles inladen. En dat is super. Maar ja, als je een simpele woningverbouw hebt,
dan heb je geen BIM-model.
Gaat er ook nooit komen.
Nee,
precies. Nee. Dus dat is dat soort oplossingen. En dan merk je eigenlijk ook wel dat toch weer de basis weer communicatie. En daarop hebben we gezegd van dit jaar gaan we ons daar echt op focussen. Dus inderdaad weer helemaal terug naar de kern. En toen we weer helemaal terug gingen naar die communicatie en de basis. Toen kwam dus Bouw Nederland, die kwam afgelopen zomer aankloppen. En die zei van nou zien we echt wat jullie willen gaan betekenen. Van laten we de handen bouwen met elkaar inslaan. Ja, dat is eigenlijk wel de focus voor dit jaar.
Wat ga je met Bouw Nederland doen dan?
Nou, we zijn daar een partner van. Dus echt om die bouw te verbinden. Dus in combinatie met al die partnerships die we hebben. Het realiseren van die koppelingen. In combinatie met Bouw Nederland. Om echt de bouw veel meer te gaan verbinden met elkaar. Ja.
Cool. Nou ja, volgens mij is digitalisering een heel groot thema in die bouw.
Zeker, ja.
Al jarenlang.
Ja.
Maar dat blijft het ook voorlopig nog wel. Want het is niet zo heel makkelijk om het allemaal...
zeker niet.
Dus Bouwen Nederland is ook wel handig dat je daarbij aangesloten bent. En partner bij bent.
Nou ja, vooral als
ze kunnen je echt wel helpen om heel veel introducties te doen, lijkt mij.
Ja, zeker.
Bij al hun leden.
Ja, zeker. Ja. Dus heel veel, vooral het stukje kennisdeling. Hè. Gewoon kennissessies.
Precies.
Dat is gewoon hartstikke leuk om dat te doen. En ik denk ook gewoon heel waardevol om te kijken van, net zoals ik zeg, die missie, meer rust in je werk. Hè. Hoe kan je gewoon met een paar hele simpele tips als projectleider, hoe kan je daar je wat meer structuur in aanbrengen? En dan, morgen staan we natuurlijk op een mooie AI
bij Microsoft.
Microsoft, wat je hebt georganiseerd. Ja. En dat is ook de roadmap. Als je dan kijkt naar het product voor dit jaar, is inderdaad te kijken van, oké, hoe kunnen we AI ook daadwerkelijk inzetten om nog meer rust in het werk te creëren bij, wat ik zeg, eigenlijk al onze bestaande klanten, maar uiteraard ook bij voor nieuwe klanten.
Mooi.
Ja.
Hey, dus eentje voor meer rust in je werk is Woup natuurlijk.
Ja.
Maar volgens mij ben je ook nog wel een sporter.
Dat klopt.
Met Hydworks.
Ja, klopt.
Wanneer ga je weer iets doen?
Drie weken is de volgende.
Man, dat, volgens mij is dat loodzwaar, of niet?
Ja, dat is wel pittig, ja.
Wat moet je dan precies doen?
Het is 8 kilometer hardlopen met tussendoor een oefening. En de ene keer is dat een sleeduwen van 200 kilo. En de andere keer sleetrekken van 150 kilo. En
waarom?
Ja, dat is een goede vraag. Ik mezelf ook af op dat moment altijd. Waarom? Ja.
Maar het is best extreem, toch? Wat je doet.
Ja.
Je kan het in teamvorm doen, volgens mij.
Ja,
je kan het ook
individueel doen. Ja.
Want hoe lang ben je dan bezig met zo'n parcoursje?
De laatste die ik heb gedaan was 1 uur en 20 minuten.
Ah, dat valt op zich nog. Ja. Maar ja, je bent wel kapot waarschijnlijk.
Ja. Maar zonder rust. Dus het is echt continu je hartslag echt op 170 en dan 1 uur en 20 minuten lang. Dus het is wel...
Maar is dat voor jou ook een uitlaatklep om weer daarna de rust te pakken?
Ook. En het is voor mezelf ook een middel om een stip aan de horizon te hebben, om dan toch wel weer te gaan sporten en naar de sportschool te gaan. Dus dan merk je ook wel weer van, als je geen doel voor ogen hebt, dan sluipt het wel in dat je... vandaag even geen zin om naar de sportschool te gaan, weet je zo. Dus
nu moet je wel, want anders gaat het niet goed komen over 3 weken.
Ja, inderdaad.
Nou, ik wens je heel veel succes daar. En succes komend jaar met Woup.
Dankjewel.
Het wordt denk ik wel weer een mooi jaar. En we zien elkaar morgen inderdaad bij Microsoft.
Ja,
ik heb ook veel zin in.
Ja,
en dan spreken we elkaar snel.
Zeker, gaan we doen.
Hey, dankjewel.
Hartstikke leuk.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!